1490. Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna 5 eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie.
In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Alan gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for Life.
Welkom bij de tweede podcast over AI in health. Onderwerp van vandaag is het gebruik van slimme robots. Kunnen deze bijvoorbeeld een oplossing zijn voor het tekort aan arbeidskrachten in de zorg? Vinden we ze wel aardig of misschien wel juist niet? Vragen waarnaar binnen Radboud Universiteit en Radboud UMC onderzoek gedaan wordt. We spreken vandaag met Marcel Olrikkert, hoogleraar bij Radboud UMC. En Roel Bouwmans en Marieke Wieringa, beide promovendus bij Radboud Universiteit. Vanwege alle coronamaatregelen zitten we niet fysiek bij elkaar, maar de techniek maakt het ons niet makkelijk om het allemaal op afstand te doen vanuit onze eigen huiskamer. Mijn naam is Martin Kriens, ik ben van Brisker en ik stel voor dat we beginnen met de podcast. Misschien goed om even een heel kort rondje voor te stellen. Marcel, kun jij als eerste jezelf voorstellen?
Ja, zoals je al zei, ik ben hoogleraar geriatrie aan het Radboud UMC, afdeling geriatrie. En ook trekker van het Radboud UMC Alzheimer Centrum. We doen daar patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. En dat onderzoek gaat met name richting Alzheimer, cognitieve stoornissen en verbetering van kwaliteit en efficiëntie van zorg.
Ja. Marieke?
Ik ben Marieke Wieringa. Ik ben provenda aan de Radboud Universiteit bij de afdeling communicatie en media. En ik doe onderzoek naar mens-robotcommunicatie, specifiek naar het effect van gesimuleerde emoties van robots. En daarbij kijk ik dan naar 2 dingen. Ten eerste, wat doet nou zo'n robot die emotie toont met onze eigen emoties? En wat doet het met de manier waarover we over de robot denken in een morele zin? Dus schrijven we een morele status toe aan een robot die zegt dat hij pijn kan ervaren? Dat zijn vragen waar ik me mee bezig hou.
Hartstikke mooi. En dan Roel?
Mijn naam is Roel Bouwmans. Ik werk sinds 2 dagen bij het Behavioral Science Instituut van de Radboud Universiteit. Samen met Marieke. Ik ben 2 dagen geleden net gepromoveerd op het onderzoek naar robots in de zorg in het ziekenhuis, in de vakgroep van Marcel. En ik hoop de komende tijd in ieder geval verder te gaan onderzoeken wat je nou het beste als basistechniek kunt gebruiken om robots maar ook virtuele coaches te ontwikkelen waar die mensen kunnen helpen die ziek zijn.
Ja, virtuele coaches, je hebt over avatarachtige omgevingen.
Juist.
Oké, de aanleiding was jouw promotierol. Kun je kort wat vertellen over wat je onderzocht hebt en wat daar de leukste conclusies uit zijn?
Nou, we hebben onderzocht of een robot vragenlijsten kon afnemen bij patiënten. Een vragenlijst moet je voorstellen, dat is eigenlijk iets wat je gebruikt om in kaart te brengen van wat er precies met iemand aan de hand is. Dus iemand komt binnen, je weet er eigenlijk niks van, dan ga je een heleboel vragen stellen. En dan op basis daarvan ga je dan als arts bekijken van wat wordt dan het behandelplan. Je hebt dus eigenlijk in de fasering dat je binnenkomt bij een ziekenhuis of bij een arts, 2 stappen van je bent alle data aan het verzamelen over de patiënt, wat is er precies met hem aan de hand. En vervolgens ga je daarmee bedenken van wat je dan het beste daar aan kunt doen. Artsen en verpleegkundigen heel veel tijd kwijt zijn aan allerlei administratieve taken. En eigenlijk het uitvragen van wat is er met iemand aan de hand, relatief administratief is. Hebben we bedacht van nou kan dat misschien met een robot gedaan worden. En daartoe hebben we dus de afgelopen half jaar, dat wil zeggen in de periode juli tot december 2019, bij een groep van 80 patiënten onderzocht wat zij ervan vonden als zij door een robot bevraagd werden in plaats van door een zorgprofessionals. En daar kwam eigenlijk uit dat het ziekenhuisbezoek in alle tweede gevallen ongeveer gelijk beoordeelden qua zorgkwaliteit die ze hadden ontvangen. Dus ze vonden het een goede zorg die ze hadden ontvangen. En tweede wat aardig was, was dat een zorgverlener die ondersteund werd met een robot, die werd iets hoger gewaardeerd dan een zorgverlener die geen robot bij zich had.
Wat vonden ze dan precies, wat waardeerden ze hoger, zeg maar, daarin?
Ja, dat is nou juist het interessante eraan. Dat weten we dus nog niet. Dus dat zou een heel leuk vervolgonderzoek zijn.
Vervolgonderzoek, ja. Want als jij nou kijkt, dan, jullie hebben daar een robot voor opgezet, hè? Maar je zou kunnen zeggen, wat is het voordeel daarvan ten opzichte van Siri, noem maar eens een keer wat.
Nou, ten opzichte van Siri is het vooral ook dat je... het belangrijkste is dat je meer een band opbouwt met als je naar een robot kijkt. Als wij met elkaar praten, dan gebruik je allerlei sociale signalen van waar of iemand je aankijkt, of iemand wegkijkt, of iemand een hoge toon gebruikt of een lage toon enzovoort. Of iemand bepaalde gebaren erbij maakt. En al dat soort signalen zijn heel belangrijk bij het ontvangen van de boodschap. En wat je dus veel meer hebt met een robot, is dat je veel meer mogelijkheden hebt om die boodschap op een goede manier over te brengen, dan bijvoorbeeld met Siri, die eigenlijk alleen maar praat.
Nou ja, dus dan gaat het ook echt over contact leggen, zeg maar, de emotionele laag, zeg maar, en niet alleen maar de inhoudelijke laag.
Ja.
Zou ik daarop aan kunnen haken als communicatiewetenschapper, zeg maar? Ik ben het helemaal eens met wat Roel zegt. En ik denk dat als je sowieso communicatie, maar vooral ook communicatie via technologie, wat heel belangrijk is dat je een gevoel hebt van social presence. Dus dat er iemand aanwezig is met wie je communiceert. En ik denk dat een robot daar toch echt wel een voordeel heeft over een Siri, waarbij je alleen maar een stem hoort. Omdat je dus meer sociale cues hebt waar je naar kunt kijken als je met die robot communiceert.
Ja, ik vind het goed om het grote plaatje nog even aan te vullen. Want op de eerste plaats deed Roel het fantastisch met de promotie. Dat mag ook wel gezegd worden. Het is nog zo vers. Dus in de beraadslaging... Publiek geheim werd eigenlijk door iedereen het woord vol lof uitgesproken. En niet in de laatste plaats vanwege de communicatievaardigheden die je van, zeg maar, een techneut, een lucht- en ruimtevaartdeskundige die wij te gast hebben gehad als onderzoeker op de afdeling geriatrie, niet automatisch gegarandeerd krijgt. En dat was natuurlijk heel plezierig dat anderen dat ook herkenden. Dus die promotie, dat was een geweldig kers op de taart.
Nou, hartstikke gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Maar de taart zelf is ook heel erg belangrijk. En dat is in de zin van de bredere context nog goed om te noemen. Wij hebben natuurlijk in de zorg een probleem richting het realiseren van voldoende zorg aan het bed. Dat is niet alleen om handen, maar dat gaat ook om hersenen naast het bed. De verpleegkundige is steeds meer een hooggekwalificeerde zorgprofessional. En de patiënten worden steeds complexer, hebben steeds meer ziektes. Dus dat vraagt enorme inspanningen. En we krijgen daar nu natuurlijk onophoudelijk een versnelling van door de COVID-periode. En er zijn echt te weinig verpleegkundigen op dit moment om alle taken te verrichten. En dat is natuurlijk een enorme motivator om te kijken of je daar op een goede manier, met behoud van kwaliteit van zorg, ook automatisering kunt gebruiken. Nou, dan ligt de stap naar een robot voor de hand. Dus die hebben we ook met name met die argumentatie gevoerd. En we wilden dan wel weten, als we die robot gebruiken, of het inderdaad dezelfde kwaliteit van zorg levert. Zowel in onze ogen als, zeg maar, professional, maar niet op de laatste plaats in de ogen van degene die de zorg krijgt. Dus die aspecten die vonden we heel erg belangrijk als proof of the pudding. Van is dat ook dan mogelijk? Is dat pad begaanbaar? Waarbij aanvankelijk juist richting ouderen wel een forse scepsis hadden of dat zou lukken. Ouderen met de meeste zintuiglijke beperkingen. niet goed kunnen horen, niet goed kunnen zien altijd, soms wat cognitieve beperkingen, niet opgegroeid in een gedigitaliseerd tijdperk, kortom, we hebben ons meteen een enorme survival uitdaging aangeschaft om het bij die groep te doen. Nou, dat daar zo'n positief resultaat uit komt is natuurlijk fantastisch. Dat wil zeggen dat het voor andere groepen waarschijnlijk veel gemakkelijker gaat zijn. En dat die groep dat zelf ook geen vermindering van kwaliteit van zorg heeft benoemd. Dus ja, wat dat betreft een heel positief resultaat van ons onderzoek. Het is nog niet zo dat we alle verpleegkundigen nu naar de COVID-units kunnen laten gaan. Maar we zijn wel een stuk verder.
Ja. Want het heeft echt, bij jullie situatie heeft dat echt ook, levert dat werk, bespaart dat werk voor de verpleegkundigen in de praktijk, zeg maar, bij de interactie met de patiënten?
Nou ja, wij willen graag steeds meer monitoren of we dingen doen die ook meerwaarde opleveren voor de patiënt. Die meerwaarde kunnen we natuurlijk direct vragen, dat doen we ook, in de vorm van een verhaal, in de vorm van verhalende waardering. Maar we willen dat ook graag in maat en getal vastleggen. En daarvoor heb je interviews nodig. Dat zijn routinematige vragen die je eigenlijk steeds op dezelfde manier wilt laten afnemen. En dat is tijd die eigenlijk nu niet door een verpleegkundige hoeft te worden geïnvesteerd als die robot dat op een gelijkaardige goede manier doet. Dus dat is de payoff eigenlijk waarmee je zo'n robot redelijk snel ook weer terugverdient.
Ja, en hoe kijken jullie daarin aan tegen de vorm van zo'n robot? In het voorgesprek had ik het op een gegeven moment met Roel over, dat het toch ook een beetje, als je te ver gaat, hoe noem je dat? De uncanny valley, geloof ik. Dus als je te veel op mensen laat lijken, dan wordt het weer creepy, zeg maar. En dan reageren mensen er weer verkeerd op. Ik had het met Marieke in het voorgesprek er nog over. Ik heb ooit eens een keer de film Her gezien. Dat gaat over artificiële intelligentie. Die alleen maar tegen je praat en waarbij die persoon dan verliefd wordt op die stem, zeg maar, als het ware. Nou, helpt het dat het de stem van Scarlett Johansson is, zeg maar. Maar dat kan je er een beeld bij hebben. Maar waar zit daar zo'n optimum? Hebben jullie ernaar gekeken? Wat voor optimum zit daarin?
Nou, we hebben eigenlijk gekeken naar wat vonden mensen van de senioren waarvan wij het idee hadden waar we het experiment mee wilden gaan doen. Wat vonden die het prettigste? En daar was ook al onderzoek naar gedaan. Die hadden ook aangegeven van we willen een robot die niet te groot is en niet te klein, dus niet te bedreigend overkomt. Ook een die niet te veel lijkt op een mens, maar waarvan je wel duidelijk ziet dat het een robot is, zeg maar. Dus daar is ook geen misverstand over. Verder heeft hij bepaalde karaktereigenschappen, zoals hij vrij grote ogen en een beetje rond uiterlijk. Dus dat maakt het ook prettig. Dus dat wat betreft het uiterlijk. Ook voor de stem, daar kon nog wel ietsjes beter. Daar wordt ook onderzocht, wat is nou de meest ideale stem? Iedereen heeft dat natuurlijk ook wel in zijn auto. Verschillende mensen hebben verschillende stemmen voor hun navigatie-equipment. En de ene vindt dit prettig en de ander vindt dat prettig. En het gaat er daarbij niet alleen om wat vind je als prettige stem, maar wat vind je ook als een stem die overtuigend overkomt. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan in Duitsland dat ze een robot plat lieten praten, dus met een heel lokaal accent. Dat bleek dus dat die robot een stuk minder hoog aansloegen dan een robot die gewoon praat.
Ja.
Ik weet niet of Marieke dat herkent.
Hij moet ook eigenlijk een beetje over Marx praten, moet ik dat zo vertalen?
Sorry, ik verstond je niet helemaal goed, Martijn. Wat zei je nou net?
Hij moet een beetje heel netjes praten, zeg maar. Of is dat gewoon, normaal, zeg maar? Dat maakt niet zoveel uit.
Nou, ik denk dat wat de Roel zegt heel erg klopt. Mensen zijn heel erg geneigd om regels die ze normaal gesproken toepassen op mensen, ook toe te passen op robots. Dus als ze een robot horen die met een plat accent praat, ja, die willen ze dan misschien liever niet als zorgmedewerker. Hoewel dat natuurlijk verder helemaal los staat van de capaciteiten. Maar ja, dat is gewoon hoe het menselijk brein werkt. En wat betreft de vorm, denk ik dat het heel belangrijk is dat de vorm van de robot past bij de taak die hij uitvoert. Dus je wil in dit geval, en dat hebben jullie ook heel goed gedaan, jullie hebben gevraagd wat mensen wilden voor vorm. En als je een robot in zo'n professionele setting als de zorg hebt, dan lijkt me dat je eerder gaat voor de vorm van een mens. Dan bijvoorbeeld voor de vorm van, weet ik veel, een schattig konijntje, ik zeg maar wat. Omdat je daar, dat dan misschien af kan doen aan hoe jij dus de kwaliteit van de zorg ervaart. Dus het is goed, denk ik, dat je de vorm van de robot aan laat stuiten op de rol die hij moet, de taak die hij moet doen. In dit geval dan dus in de zorg.
Ja, ik denk zelfs al dat de kleur een heel gelukkige was. Niet bewust uitgekozen, denk ik, maar de witte pepper in een ziekenhuisomgeving is natuurlijk helemaal passend bij het beeld van steriliteit en vertrouwd hygiënisch. Dat zou heel anders zijn geweest als dat een roze robot met gele stippen zou zijn geweest.
Dan
krijg je een heel andere beleving daarvan. Wat overigens wel vertrouwenwekkend was, anekdote bij start, was de wijze waarop die ook heel goed kan knipogen. Dat was, dat was wel een eyecatcher voor de gebruikers. Dus daar won die ook meteen het vertrouwen mee van Willem.
Ja, en een van de voordelen van deze robot was ook dat hij zeg maar een scherm op zijn borst had, waardoor je datgene wat de robot uitsprak qua tekst, kon je ook tegelijkertijd laten zien op het scherm. Dus mensen konden als het ware meelezen. En dat gaf dus ook gelijk aan van, als je niet precies had verstaan wat hij zei, dan had je daar nog een extra sleutel om te weten van wat de vraag was. Plus, er werd getoond welke antwoorden je kon geven. Dus dat maakte het ook gelijk makkelijker om de interactie te hebben. Je wist hoe je de dialoog op gang kon houden. Zonder zo'n scherm. Dan gaan mensen bedenken wat voor antwoord ze moeten geven. En dat is heel lastig om dat van tevoren dan vast te leggen. Dat was in dit geval ook helemaal niet erg, omdat we gingen voor die vragenlijsten toepassingen. Dat is eigenlijk juist het ideale van zo'n vragenlijst toepassing. Daar heb je namelijk bepaalde standaard antwoorden voor geschreven. En die zijn juist zo gedefinieerd, omdat die je helpen bij het diagnosticeren van wat iemands kwaal is.
Nee. Maar als jullie kijken dan naar deze vorm ook, hè? Marcel maakte net de opmerking, het is natuurlijk de groep, hè, geriatrie zeg maar, dat zijn ouderen. Is dit zeg maar voor dit soort toepassingen nu een tijdelijke situatie, hè? Dus als, ik noem maar eens een keer wat, de generatie van Marieke, als die oud is. Is dat dan niet meer nodig zeg maar? Is dat omdat mensen dan zo gewend zijn aan het gebruik van digitale hulpmiddelen?
Nou, dat zou best kunnen dat daar in de nood en de waardering sterk verandert afhankelijk van de generatie. Wat we ook wel hebben gemerkt en ook in dialogen met andere collega's hebben gehoord, dat bijvoorbeeld op een KNO-afdeling of een kinderafdeling waar adolescenten of waar jongere kinderen komen, dat daar toch een andere waardering is van dezelfde robot. En omgekeerd ook andere waardering van bijvoorbeeld avatars. Dus ik denk dat je continu moet matchen bij een project wat dan heet in co-creatie, moet kijken van waar is de acceptatie het best en waar wordt uiteindelijk het doel wat je hebt met die robot het best bediend. Want sociale robots hebben natuurlijk een heel andere bestemming eigenlijk dan de meer mechanisch ingestelde robots die bijvoorbeeld bij revalidatie helpen en een soort bewegend skelet, exoskelet zijn.
Ja. Helder. Als jullie kijken naar taken, en jullie hebben er nu voor gekozen een toepassing waarbij het gaat over een soort vragenlijst, hè, waar je mensen laat reageren. Als jullie kijken naar dit onderzoek, kun je ook wat zeggen zeg maar, over bredere taken zeg maar, die jullie logisch zien zeg maar, voor dit soort toepassingen?
Nou, eigenlijk elke interactie waarbij een patiënt praat met een zorgverlener en waarbij de interactie dus vooral verbaal is, daar kun je dus aan denken van is dat misschien een mogelijkheid? Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen van een ingreep. Een arts die of een verpleegkundige die legt uit, nou, mevrouw krijgt straks een heupoperatie en dat gaat zo plaatsvinden. En daar wordt dus een heleboel informatie aan iemand overgegeven. Nou, je knikt braaf ja, heeft het begrepen en enzovoort. Verpleegkundige vertrekt en vervolgens denk je, jongen, maar hoe zat dat nou ook alweer? En hoe zat dat nou ook alweer? En nu heb je eigenlijk niet echt een makkelijke manier om dat nog eens een keer te vragen. En dat wil je ook niet, want je weet dat die zorgprofessionals al heel druk zijn. Dus waarom zou je in zo'n geval dat niet aan een robot of een avatar kunnen vragen? Ook een beetje op een laagdrempelige manier. En zo kun je dat ook over meer algemene dingen hebben in het ziekenhuis. Dus ook over welke medicijnen gebruik ik nou eigenlijk. Maar ook wanneer is de kapper van het ziekenhuis open. Wanneer zijn de openingstijden. Ik wil eigenlijk dit en dit eten. Of ik wil dit en dit drinken. Of kan ik dat bestellen. Dus je hebt allerlei interacties die verbaal zijn. En waar dan weer een aandacht in.
Maar ook zeg maar richting, hè, want dit zijn natuurlijk allemaal acties die inderdaad, hè, waarbij je het proces van, hè, gewoon rationeel informatie uitwisselen probeert te ondersteunen. En met behulp van die, nou, ik zeg maar, emotionele laag. Maar bijvoorbeeld ook mensen geruststellen, zeg maar, en dat soort dingen zie je daar.
Ja, ik denk het wel. Kijk, het is ook een beetje dat een robot wordt ook geantropomorfiseerd, dus die krijgt bepaalde menselijke eigenschappen en de mens is heel goed in staat om dat te doen en dan afhankelijk van de situatie en het object kun je dus daar ook vertrouwen in krijgen of juist niet en zo. En dat is niet iets wat wij
Roel, denk je echt dat de robot mensen gerust gaat stellen? Dat zou voor mij toch wel echt een kwalitatieve brug verder zijn. Want geruststelling heeft natuurlijk te maken met kennis, maar ook met een vertrouwensband in professionaliteit. Met vaardigheden die iemand moet hebben, die ervaring waarop een uitspraak gebaseerd is. Ik denk dat dat wel een stelling is die je bij het proefschrift moeilijk had kunnen verdedigen.
Misschien wel, maar ik denk wel van ja, als je weet dat de ene zorgprofessional zal je misschien wel vertrouwen geven en de andere zorgprofessional zal je minder vertrouwen geven, dan is er een gebied, zeg maar, situaties waarin je veel vertrouwen krijgt en situaties waarin je weinig vertrouwen krijgt. En ja, de robot zal echt misschien dan meer in het niet veel vertrouwen gevende situatie zitten. Maar er is daar wel een bandbreedte. Het is niet dat een mens automatisch vertrouwen geeft en een robot automatisch niet.
Ik denk dat het heel interessant is, zeg maar, deze discussie. Ik heb het idee dat als ik, nou ja, ik heb veel onderzoeken gelezen natuurlijk hiernaar, en ik krijg altijd het idee dat zolang een robot een ondersteunende rol heeft in, en het duidelijk is dat de mens bepalend is, dan vinden mensen dat op zich niet heel bedreigend. Maar zodra een robot zich echt meer menselijk gaat gedragen, dus in dit geval, nou ja, geruststelling dan misschien via emotie, dat mensen zich daar meer ongemakkelijk bij voelen. Mensen krijgen daar, ja, ik weet niet, dan wordt hij misschien toch weer iets te menselijk. En er is ook discussie over of die Uncanny Valley, waar we het net over hadden, die geldt in principe voor het uiterlijk. Dus hoe menselijker een robot eruit ziet, in principe hoe leuker we hem vinden, tot een bepaald punt waarop het te menselijk is. Dan vinden we het opeens nogal ongemakkelijk. Dat ook bestaat voor, zeg maar, de mentale capaciteiten van de robot. Als die te menselijk worden, dat we ons daar dan ongemakkelijk bij voelen. Dus als robots je gaan gerust proberen te stellen met emoties, dat dan mensen daar meer ongemak bij ervaren. Ik denk dat dat hier ook heel een hele grote rol speelt. Wat denken jullie?
Ja, zit daar soms ook niet het niveau van, zeg maar, het handje vasthouden, kan ik me eens voorstellen. Kijk, ik heb vroeger veel projecten gedaan met de Sony Aibo, hè, de robothondje. Die hebben in een bejaardentehuis de hele tijd neergezet. En het viel mij altijd wel op dat mensen het ontzettend leuk vonden om daarmee te interacteren. Mm-hmm. En die vroegen dingen aan dat hondje en die antwoorden. En dat gaf wel een soort van op gemak stellen Mm-hmm. Daarin.
Maar het is ook een beetje van hoe de robot zich gepositioneerd heeft ten opzichte van die mens. Als je bijvoorbeeld een vragenlijst afneemt, dan heb je een vrij ondersteunende taak, zeg maar. Als je daarentegen een robot zou hebben die mensen helpt bij fysiotherapieoefeningen en zegt van, nou, ga nu 10 keer doen en doe je best en nog 5 keer, en dan heeft het meer een bovenliggende taak, want dan moet de mens eigenlijk de robot volgen. Nou, in zo'n situatie kan het ook wel eens zijn dat mensen dat juist onprettig vinden en eerder een beetje recalcitrant gedrag gaan geven. Van als de robot even niet kijkt, dan doe ik het lekker toch niet.
Ja, en er is ook nog wel, een relativerende waarschuwing. We hebben dit project samen gedaan met UT Delft en ook met Artificiële Intelligentie van Amsterdam. En het is, voor zover ik van de collega hoogleraar heb begrepen, toch echt niet zo dat de stand van wetenschap nu zover is dat je op een goede humanoïde manier emoties kunt laten vertegenwoordigen. Dus daar zijn we echt nog niet. Wat dat betreft is Westworld en de andere series zijn echt wel science fiction. Dus dat krijg je niet voor elkaar. En dan is natuurlijk de afstand nog wel heel groot dat een haperende emotiebegrijpende robot, die zal niet lang die vertrouwensbasis in stand houden waar het gaat om emotionele of levensbedreigende vragen.
Helemaal mee eens. Ja. Je ziet.
Ja, had ik daar het voorgesprek ook over. Ik noem altijd het voorbeeld Eliza. Een computerprogramma wat in de jaren 60 gemaakt is, waarmee je via een terminal kon chatten. En die deed dan dingen als van, als je ergens in een zinnetje je moeder gebruikte, zeg maar, als woordje, dan zei hij, oh, vertel eens wat meer over je moeder. Mensen voelden zich binnen no time verschrikkelijk begrepen door die programmatuur. Terwijl die natuurlijk verschrikkelijk simpel was in die tijd.
Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. Ja, mensen kunnen heel goed zelf invullen als het om communicatie gaat. Dus daar, ja, dat antropomorfisme wat Roel al noemde, dat we de neiging hebben om menselijke eigenschappen toe te schrijven aan alles, dat is echt heel sterk. En dat is ook iets wat we onbewust doen. Maar ook wat Marcel net zei, dat robots echt zelf emoties kunnen laten zien, daar zijn we nog lang niet. Het zijn eigenlijk meer de mensen die dus heel erg emotioneel reageren op zelfs de kleinste dingen die robot doet, dan dat de robot echt zelf al heel erg goed is in het laten zien van emotie.
Nou, en wat ook nog een uitdaging is, van stel dat je die emotie hebt herkend, wat doe je daar dan mee? Want je moet dan ook een actie hebben. Nou, je kunt als systeem, robot of avatar, je kunt 100.000 dingen zeggen of 100.000 gebaren maken of 100.000 dingen. Dus welke kies je die past bij wat je net hebt gedaan en doe je het ook of niet? We hebben een aantal verpleegkundigen hebben patiënten geïnterviewd en die hebben dat hebben bekeken. En er bleek gewoon dat afhankelijk van het antwoord gaven ze wel al dan niet een soort meelevende reactie. Maar dat deden ze ook niet altijd. Dus daar zit een soort, en dat is ook van de persoon afhankelijk en van de situatie afhankelijk. Of het mooi weer buiten is of slecht weer, of iemand met goede benen naar bed gestapt is of niet. Dat zijn hele menselijke situaties, maar hoe ga je dat dan in een robot in een slim artificial intelligent systeem inbouwen?
Nou, helder. Ja. Nee, de techniek die zal nog wel een stukje ontwikkeld moeten worden voor dat soort dingen. Als we kijken naar de reactie van de patiënten, hè? Kunnen jullie daar wat over zeggen? Hoe die daar over het algemeen op reageerden?
Nou, ik heb er bij een aantal bij gezeten en over het algemeen reageerden ze redelijk positief erop. Het belangrijkste was, wat Marieke net ook zei, van ja, welke taak is het? En de robot in de taak van uitvragen en antwoord geven, die werd vrij snel geaccepteerd. Ook omdat het werkte, zeg maar. Maar er waren er ook wel een gering aantal die helemaal geen klik ermee hadden. Er was één patiënt die zei van ja, na 7 vragen wilden ze ermee stoppen. Want ze vonden het gewoon niet, ja, ze voelden zich er niet zo lang bij. Dus nou ja, dan stop je daarmee, dat hoort zo.
Maar, dus je moet blijven individualiseren. Je kunt in het algemeen ook niet zeggen dat de ouderen wel of niet met robots omgaat. De ouderen verschillen heel erg, verschillen meer van elkaar dan jongeren. Dus dat vraagt ook hier het kijken van, ja, is iemand genegen om op die manier te communiceren? Er zijn, en dat ben ik helemaal met Roel eens, wat mij betreft boven verwachting veel mensen van hoge leeftijd geweest die dat leuk vonden en die op een goede manier interacteren met die robot. Ik had daar niet zulke hoge verwachtingen van bij start.
Nou. En als je dan kijkt naar de zorgverleners, hoe die daar tegenaan kijken?
Nou ja, dat is in het kader van project en innovatie, moet je altijd dat effect meetellen. Dat eigenlijk een start, een nieuwe interventie, is altijd leuk, wordt eigenlijk positief gewaardeerd de eerste 3 maanden. Daarna moet je eigenlijk kijken van, wat blijft er dan over? Die eerste 3 maanden waren dus met de robot ook voor de zorgverleners eigenlijk fantastisch. We hebben eerlijk gezegd nog niet een experiment gehad wat heel veel langer dan 3 maanden duurde. Dus eigenlijk zou je daar grootschaliger naar moeten kijken. Maar ik ben benieuwd wat Roel daar zelf van vindt.
Ja, in een vervolgexperiment zou ik inderdaad ook meer aandacht willen besteden aan wat vindt de zorgprofessional er nu van. Maar de opzet van het experiment wat wij in juli, december vorig jaar hebben gedaan, die leende zich daar niet zo heel goed voor. Dus daar moeten we eigenlijk een nieuw experiment voor bedenken, waarmee je dat gewoon goed kan doen. Want het moet wel ook passen, ook in de werkzaamheden.
Ja. En je moet dus dat Hawthorne-effect overschrijden. Het Hawthorne-effect heet dat. Want ja. Het is eerst fantastisch in de fabriek als je daar meer licht aan doet. Dan vindt iedereen dat leuk. Zo ook met de robot.
Ja.
Ja, maar ja, want als je dan kijkt naar wat mij wel eens een keer is opgevallen, is dat zorgverleners soms ook, zeker in langdurige zorg heb ik dat wel meegemaakt, hè, ook wel vaak een beetje hebben van, hè, de zorg gaat over fysieke handen aan het bed, zeg maar. Hè, de fysieke, heb je dan een gevoel hoe daarna gekeken wordt?
Dat ze niet vertrouwen, andere handen aan het bed bedoel je?
Nou ja, en de minder vertrouwen in technologie, zeg maar. Dat ze eigenlijk vinden dat mensen pas serieus genomen worden op het moment dat ze ook daadwerkelijk te woord gestaan worden.
Mm-hmm. Ja, bedoel je ook van fysieke robots die fysieke handelingen met mensen?
Nee, dus de vraag is, zeg maar, of mensen in de zorg, hè, dus verpleegkundigen en zorgverleners, zeker in langdurige zorg, is mijn ervaring wel, accepteren die technologie, zeg maar, rondom dit soort dingen? Of vinden ze eigenlijk dat als je dat doet, zeg maar, dan is het een soort de armeluiskeus, zeg maar, in de zorg om niet gewoon iemand te woord te staan?
Ik denk dat gewoon een beetje van de afhangt van, scheelt het mij gewoon tijd, ja of nee? Als het extra tijd kost en extra moeite, dat heb je met veel zorga's gezien die in verpleeghuis werden ingezet. Na een tijdje verdwenen die in de kast, want ze kosten eigenlijk te veel tijd en moeite voor de zorgprofessionals die daar werkten, om die dan echt te gebruiken en aan te zetten, te installeren. Ze moesten erbij zitten en dan viel die weer van tafel. Dus dat was altijd wat minder handig. En dus daar moet je heel goed moeten wel in passen. Echt in passen.
Ja, en vergeet niet dat hier gaat het om het verzamelen van informatie die een verpleegkundige, de gemiddelde verpleegkundige, heeft daar een stervenshekel aan. Die wil dat gewoon niet.
Ik wou net zeggen, het is toch de bedoeling dat hij administratieve taken overneemt. Wie houdt er nou van administratie doen?
Het zijn routinematige taken en dan kun je zeggen van ja, dat is wel interactie met die patiënt. Dat is ook wel zo, maar er wordt wel verwacht bij die taken dat je eigenlijk die zinnen en die vragen min of meer letterlijk voorlegt. Omdat je dan juist een valide instrument hebt en dezelfde antwoorden kunt interpreteren. Dus die verpleegkundigen vinden dat helemaal niet leuk, dat werk. En in die zin levert dit op dat ze dus van die vervelende routinetaken af zijn. En die andere veel meer vrije, creatieve interactie met die patiënt overhouden om daar energie in te stoppen. Dat vraagt wel dat je een omgeving hebt en daar is wel een verschil met de langdurige zorg. En dat grosso modo het opleidingsniveau in ziekenhuizen van verpleegkundige verzorgende hoger is dan in de langdurige zorg, waar ook veel meer van die energie naar de fysieke taken gaat. Dus je moet dat wel qua context bekijken, niet alleen de taken, maar ook het opleidingsniveau. Hoe neem je die mensen op goede manier?
En wat zou je dan zien, zeg maar, dat deze manier van bevragen, dat het misschien zelfs wel betere antwoorden oplevert? Hè? Omdat je juist die wat subjectieve rol van de verpleegkundige of wie dan ook de vraag stelt.
Ja. Of die dat wat afraffelt en eigenlijk toch niet de tijd heeft of de zin om daar veel moeite voor te doen. Nou, die robot maakt het echt niet uit hoor, als die mensen 3 keer vragen.
Ik zit zelfs te denken aan, zeg maar, in hoeverre je beïnvloedt. Ik heb een project gedaan, daar ging het dan om huisartsen. En daar bleek dat die vaak heel erg hun conclusie lieten afhangen bij longonderzoek, hè, om iemand de longen te luisteren. Naar hoe iemand bewoog, zeg maar, hè, of die een beetje fit bewoog of niet. Waarbij het ernstig de vraag was of dat wel relevant was. Of je niet gewoon de cijfers moet pakken, zeg maar, van de toets die je dan doet.
Ja, en dat is een ander gebruik. Dat heeft Roel ook wel geponeerd. Dat voor wetenschappelijk onderzoek heb je waarschijnlijk beter, kun je beter af zijn met een robot. Omdat je daar extreme standaardisatie wil.
Ja. Ja, daar was ik heel benieuwd naar, Roel, toen ik je thesis las. Of je echt het gevoel hebt dat mensen echt eerlijkere antwoorden gaan geven naar een robot. Juist dus doordat ze niet meer misschien het gevoel hebben om een beetje sociaal wenselijk te antwoorden. Omdat je anders, ja, je voert een interview met de verpleger over hoe je je voelt. Maar dan voel je je misschien wel een beetje gedwongen om te zeggen dat je je wel goed voelt. Omdat je misschien die verpleger niet wil beledigen. Denk je dat dat met een robot opgelost kan worden, zulke dingen? Daar was ik heel benieuwd naar.
Ik denk voor een deel wel. We hebben het ervaren dat dat de veerkracht, hè, mensen moesten op een gegeven moment aangeven van hoe hun veerkracht was. Als ik een tegenslag krijg in het leven, dan kom ik er best wel overheen. Dan konden ze zeggen, daar ben ik het helemaal niet mee eens of daar ben ik het helemaal mee eens. En dan zag je bij dat soort vragen dat mensen richting de verpleegkundige eigenlijk een positiever beeld van zichzelf neerzetten dan tegen de robot. Dus, en dan kun je afvragen of dat dan ook eerlijker was of zo. Hè? Ik weet het niet precies. Er zijn wel andere experimenten gedaan in andere contexten waarbij ze hebben gekeken of robots of mensen naar robots toe eerlijker zijn dan... Dan naar andere mensen. Maar dat was niet in de situatie waar wij het over hadden. Dat is echt iets wat waar ik zeer geïnteresseerd in ben, of dat inderdaad zo is.
Ja, dat zou natuurlijk ook een hele goede reden kunnen zijn om te zeggen van, nou, robots leveren echt een meerwaarde, want je krijgt eigenlijk een beter beeld van de patiënt dan als de verpleger dat zal doen. Maar ja, dat zal onderzoek dan nog moeten uitwijzen, denk ik.
Ja.
Nou ja, je hebt sowieso, hè, ook als je 2 verpleegkundigen vergelijkt, dan heb je al een verschil. Mm. Dus afhankelijk van de een of de ander, zal die tegen de een misschien een positiever beeld van zichzelf neerzetten dan tegen de ander.
Ja. Nou, er zijn gelukkig nog voldoende onderzoeksvragen over. We beginnen een beetje aan het eind van de tijd te komen. De laatste vraag die ik jullie zou willen stellen is van, hoe kijken jullie inderdaad zo naar de toekomst? Hè? Marcel, jij zei net, er is over het algemeen tot nu toe trajecten van 1 maand of 3 geweest, hè, Max. Zien we dit soort ontwikkelingen nou echt ook op afzienbare termijn het ziekenhuis en het verpleeghuis inrollen?
Zeker. Ik denk dat we echt op een kantelpunt staan en dat dit soort onderzoek het duwtje is om routinematig ook robots, robotachtige hulpmiddelen te introduceren. Het is al gedaan, ook in de langdurige zorg. En dat blijkt ook goed te werken met zorg op afroep, op afstand. En de demografie zal dat ook verder stimuleren. Dus ik denk dat het echt heel erg gewoon is en dat we over 10, 20 jaar niet anders weten.
Jullie zijn het daarmee eens?
Roel, wil jij eerst?
Nou, inderdaad. Maar ik denk ook dat je eigenlijk in een ziekenhuis straks allerlei verschillende robots ziet voor allerlei verschillende taken. Dus het is niet dat je alleen maar Peppers zou zien of alleen maar Je hebt heel veel verschillende robots, groot en klein en dik en dun en enzovoort. Dus ik voor allerlei verschillende taken. En ik denk dat dat over 20 jaar heel normaal zou zijn. En daar zul je allemaal tegen kunnen praten. En die kunnen ze wel allemaal dingen voor je kunnen doen. Dat
Roel zijn zoon mocht de stelling voorlezen die Roel had bedacht om de vergelijking te maken met smartphones. Dat wil zeggen, 20 jaar geleden werden de interviews opgenomen en dan zie je dat terug in een zeggen mensen smartphone, waarom zou ik die nodig hebben? Ik heb toch een vaste lijn. En als wij dat nu zien, dan is dat van een andere planeet. Ja, ik denk dat het die vorm gaat aannemen.
Dat is dat filmpje van Promet inderdaad. Hè? Dat is prachtige vergelijking. Nou, dat gaat nog een mooie toekomst worden daarvoor. Ik wilde jullie alle drie hartstikke bedanken voor jullie bijdrage. En de luisteraars danken voor de aandacht. En over een week of drie komen we met de volgende podcast. Ik dank jullie allemaal wel.
Ja, dankjewel.
Tot je. Dag.
Bedankt, dag.
U luisterde naar een podcast van AI for Life. Maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health en Hightech Hotspot Nijmegen. En vanuit het regionale netwerk LifePort. Over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.